Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Belder uit Harskamp. Vanavond ook dominee A.J. Pater uit Noordwijk om 7 uur voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is bestemd voor de diaconie, de tweede collect is bestemd voor de kerkvoogdij en de collect aan de uitgang is eveneens bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de Stichting Kinderhulp Tsjernobyl-ramp. Zondag 7 mei hopen voor te gaan. 'S morgens om 10 uur kandidaat A.R. van Asselt uit Baren in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee E. van Rooyen uit Blijswijk voor te gaan in de Westerkerk. Morgen, maandag 1 mei, zal er een gemeenteavond gehouden worden. Het thema voor deze avond is jeugdwerk in onze gemeente. Marcel vroeg op van het Hervormd Jeugdwerk komt ons over dit thema meer vertellen. We nodigen iedereen, jong en oud, speciaal onze jongeren van harte uit. De avond begint om 19:30 in de Westerkerk. Maandag 15 mei zal er een ledenvergadering worden gehouden in Stiavelin. In deze vergadering zullen de jaarrekening van de kerkvoogdij en van de diaconie worden gepresenteerd en besproken. Alle leden van harte welkom, aanvang om 19:30. Volgende week kunt u weer boodschappen meenemen voor manna. En na de zegen zingen we zo mogelijk staande het Wilhelmus couplet 1 en 6. Dit alles Deo Polente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 105, het 5e vers.
Is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en niet laat varen het werk dat zijn hand begon, die toekomt en ook in deze morgen mocht worden toegebracht, de eer en de lof en de dank en de aanbidding. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 25 en daarvan het 4e en het 5e vers: Heren, goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ook het vijfde vers, loutere goedheid, liefdekoren, waarheid zijn des Heren paan. Het vierde en het vijfde vers van Psalm 25 ter voortzetting van deze dienst. Wij stellen ons gemeente ook aan de boom van deze rustdag onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. en zingen daarna uit Psalm 119, Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. 88 van Psalm 119, nadat wij ons gesteld hebben onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God, maar ook nu spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen, die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel, gedachteloos, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus vatte deze 10 geboden aldus voor ons samen. U zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met al uw kracht, met heel uw vermogen en heel uw ziel. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, dat hier gelijk aan is, is dat ge uw naaste zult liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet, de hele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
gemeente samen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 21. Het vierde evangelie dus, de versen 1 tot en met 17. En het tekstgedeelte vindt u in de versen 15, 16 en 17. We beginnen te lezen in vers 1 van hoofdstuk 21. Na deze openbaarde maakte zich bekend Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich al dus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was en de zonen van Zebedeus en de twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen, kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zei tot hen, brengt van de vissen die ge nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt ge, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. En dan het tekstgedeelte, toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem, ten tweede male, Simon, zoon van Jona, hebt ge me lief? Hij zei tot hem, ja, Heere, ge weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem, ten derde male, Simon, zoon van Jona, hebt ge me lief. Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde maal tot hem zeide, hebt ge me lief. En zei tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Zover dan de lezing uit Gods heilig woord. Laat ons nu samen bidden. Prijzen zijn dienenswaardig en aanbiddenswaardig God. Vader, Zoon en Heilige Geest, het is aan u te danken dat we hier mogen zijn vanmorgen. En dan niet alleen dat ge uw hand naar ons uitstrekt en ons aan deze plaats bracht en ons de lust gaf om op te gaan, of ons onze verantwoordelijkheid deed beseffen, op te gaan naar de plaats van woordverkondiging, gebed, aanbidding van uw naam. Maar als uw Heer Jezus Christus niet het kruis had gedragen, de straf en de schande had veracht van het kruis, wij zouden hier niet zijn geweest, want dan was er geen evangelieverkondiging. Als u niet opgestaan was uit de doden, Heere, dan kunnen we alleen maar het woord van de apostel bijvallen, dan zou onze prediking ijdel zijn. Wat was er dan te prediken? Dan was ons geloof eveneens inhoudsloos. Maar u bent opgestaan, Heere Jezus, en u hebt het kruis gedragen, en het kruis heeft u gedragen. En u bent niet van dat kruis afgekomen. Te midden van dat koren van spotters, kom af en wij zullen geloven, ging u door. Want omdat u de uwen lief hebt, u had ze lief tot het einde toe, bent u doorgegaan. En hebt u de dood verslonden tot overwinning en het leven aan het licht gebracht. U kwam van het kruis niet af, maar u kwam wel uit het graf. De steen is weggewenteld en het is Pasen geworden. Niet geweest zoals wij dat wel plegen te zeggen, het is Pasen geweest, nee, het is Pasen geworden. Want Heere, uw kerk levend uit het voldongen feit, leeft heen naar die dag dat Pasen ten volle uit de doeken gedaan zal worden. Laten wij dan die gemeente zijn van brandende harten, en die leeft niet op iets van onszelf, maar die leeft uit en op en door uw volbrachte werk. Heere, u kent ons zoals we ook vanmorgen hier bijeen zijn. Veel beter nog dan dat wij onszelf kennen. En is er nu bij ons een verkeerde weg, Heere? En zijn wij in een weg of in wegen buiten u, wijst ons die wegen aan. En laten ze onhoudbaar worden. En legt u zomaar in ons hart die brandende dorst en die onverzadigbare honger die alleen met u te lessen en te verzadigen is. Laat het de schreeuwen ons hart mogen zijn, Heere. Wees mij zondag genadig als we dat nog nooit hebben gekend. Maar wilt u ons ook meer en meer kennis geven van uw Heere Jezus, als er dat beginsel mag zijn van het nieuwe leven? Laat het mogen opbloeien, opdat wij de vruchten plukken van het open graf en meer u gelijkvormig mogen worden. Met u gestorven om met u op te staan in een nieuw godzalig leven. En laat dat leven dan meer en meer aan de dag mogen treden. Het sterven is mijn winst, zegt de apostel. Het leven is mijn Christus. Ja, Heere, laten we dat mogen kennen. En gebruikt u daarvoor ook deze kerkdienst en de verkondiging van uw woord. Help ons in spreken en in luisteren. En geef dat ook de kinderen die er mogen zijn vanmorgen niet afdwalen met hun gedachten dat het te hoog en te ingewikkeld en te moeilijk zou zijn. Want u hebt toch ook een woord voor jongens en meisjes en u bedoelt ze. Als wij ouderen denken, dit is voor de kinderen nu niet zo aan de orde, dan zegt u, laat de kinderkens tot mij komen, verhindert ze niet. Hunner is het koninkrijk der hemelen ook voor hen. Heer, mogen wij zoals ouderen dan ook de wegwijzers zijn voor onze kinderen en meer dan wegwijzers, voorbeelden van wandelen in uw wegen en gaan achter u de overste leidsman en de voleinder van het geloof aan. Heere, zegen ons zo en gedenkt u de zieken en de zwakken en allen die wegen van moeite en zorg moeten gaan. En u nodigt u onszelf uit, want u zegt, dat u de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in uw hand geven zouden. En al blijft dan soms aan de buitenkant alles onveranderd en hetzelfde, maar u maakt het van binnen anders en u geeft draagkracht. En u geeft dat we door alles heen mogen zien, dat er perspectieven mogen geopend worden. Vensteren op de hemel op uw toekomst. En in uw kracht kunnen wij verder. Verheerlijk zo uw opstandingskracht. En Heere, bij alles wat ons in dit leven treft, neem het in uw hand en laat het zijn uitwerking ten goede mogen hebben voor ons. Kruisig dat eigen ik voor ons maar, opdat we uw leven door het geloof. We bidden, zegen ook de arbeid in de gemeente hier, de wijkgemeente, de andere wijkgemeenten van de hervormde kerk in Vriezenveen, de andere kerkverbanden die er mogen zijn, en laat ons Heren, laat het ons pijn mogen doen, dat er gescheurdheid is en dat we verbrokkeld zijn. Terwijl u zegt, opdat ze allen één zouden zijn, opdat de wereld geloven. O Heere, laat zo de kerkelijke gescheurdheid en verbrokenheid ons tot schuld en smart mogen wezen. Dan gaat het niet om de ecumene die wij stichten, om kerkformaties op grond van organisatie, maar het gaat wel om harten die samen smelten aan de troon van u elkaar mogen vinden. En die vol zijn van uw liefde en genade. En gehoorzaamheid aan uw woord geven. We bidden voor uw wereldwijde kerk. Alle die dienen mogen in onderscheiden ambten. We kunnen het niet in onszelf, al denken we dat maar al te vaak. Maar Heere, daar helpt u ons daar wel vanaf. Dat zien we ook vanmorgen in de geschiedenis van een Petrus. En dan brengt u ons met al het onze aan de grond. En hoogmoed wordt ootmoed. En hooggevoeligheid wordt nederigheid. En zo kunt u ons gebruiken. En wil ons zo gebruiken, Heren. Ook vanmorgen. Gedenk uw kerk over in deze wereld. Bijzonder ook daar. Waar ze fel wordt vervolgd en tegen wordt gestaan. En de last van verdrukking op de orde van de dag is. En toch u hebt uw belofte gegeven. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet vernietigen. Uw werk gaat door omdat u, Heere Jezus, de opgestane bent, de Almachtige, die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Zegen zo alle arbeid in uw dienst en stopt u de leugenmond, maar laat de waarheid mogen triomferen op alle kansels. Zou voor u iets te onmogelijk zijn, nee, want uw hand is niet verkleind en uw arm is niet verkort. Gedenkt ons land en volk, overheid en vorstenhuis ook in deze dagen van gedenken. Ons koningshuis als onze vorst zijn 50ste verjaardag mocht gedenken, zijn 50ste levensjaar mocht volmaken. Stel hem tot een zegen voor gezin en familie en heel bijzonder ook voor land en volk. En Heren, zelfs wereldwijd, kan toch. Zo bidden we en smeken u dat ook bij alle formatie om te komen tot een nieuwe regering. Laat ons maar vastlopen met al ons weten en kunnen en beter weten, opdat de ogen omhoog geslagen worden en uw hulp onontbeerlijk wordt. En de overheid legt het in het hart, Heren. Geef ons een overheid waar de eerste vraag is: wat wilt gij dat we doen zullen? We bidden te midden van alle spanningen in deze wereld. Bewaar ons, Heer, voor de catastrofe van verder uitbreidend geweld. En houd u al die grootspraak in de hand. Waar het nu ook hoog oploopt tussen Noord-Korea en Amerika. En zomaar zou er een wereldwijd conflict kunnen losbreken met ontelbaar veel slachtoffers. Lieve Heere God, u bent koning. Bewaar ons voor al die catastrofen. Wij bidden en vragen u. Hoort u zo ons gebed en aanvaardt u onze dank. En wilt u vanmorgen krachtig in ons midden werken. Met uw woord en geest. tot verheerlijking van uw naam, te loven en te prijzen, tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan zingen uit Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 5. 116, God heb ik lief, want die getrouwe Heere. Het tweede, ik lag gekneld in banden van de dood. Het derde, och Heere, werd mijn ziel door u gered. En het vijfde, gij hebt, o Heer, in doodstijds gekregen. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 1, 2, 3 en 5. En in het uitdelen van uw liefdegave, dat is voor de prediking, zegenen de Heere u en uw gaven. Thank you. Wij mogen gemeente de Heer Jezus vanmorgen ontmoeten in de kring van zijn discipelen. En ook Petrus is daarbij. Je ziet ze als in gedachten zitten rondom dat kolenvuur. Met die vissen die daarop liggen te roosteren. Een lunch op het strand. En je gedachten vermenigvuldigen, want zou daar veel gezegd zijn? Wat zou daar allemaal gezegd zijn? En je denkt dan vooral aan Petrus, aan die ene discipel Petrus, die er zo lelijk bij heeft laten zitten, maar er toch weer bij mag zijn vanmorgen. En het is niet de eerste maal dat de Heer Jezus Petrus ontmoet. Er was al die bijzondere aandacht en zorg voor Petrus op de ochtend van de opstanding. Als de vrouwen hem ontmoet hebben, als de vrouwen bij dat graf zijn geweest, het is een paasevangelische boodschap, moeten ze heen gaan, zegt het zijn broeders, en Simon Petrus. Paulus schrijft in de Korinthebrief 1 Korinthe 15, dat hij gezien is, ook van Cephas, ook van Petrus. En nu vanmorgen mag Petrus er weer bij zijn, dus niet de eerste maal. Wat een aandacht. Je zou zeggen, wat een pastoraat. Voor iemand die helemaal aan de grond zit. Pastoraat voor iemand die tegendeel zich heeft waargemaakt. Hij hield gebrokenen van harte. Nou gemeente, dat is toch maar al te zeer waar. Een wonder dus dat die Petrus erbij mag zijn. Die bij het avondmaal immers zo vol bravoure heeft uitgeroepen. Al zouden ze ook allen aan u geërgerd worden. Ik absoluut niet. Als het moet, ik ben bereid met u in de gevangenis te gaan. Als het moet, om voor u te sterven. Wat heeft die Petrus gebluft? Maar toen het erop aankwam, toen pakte het zo anders uit, alle waarschuwingen ten spijt. Heeft hij de meester verloochend met een stalen gezicht gezegd, en ik ken die mens niet, er is niets tussen hem en tussen mij. Totdat u weet, totdat die haan kraaide, op bestelling met eerbied gezegd van de Heere Jezus. Mijn vader kan mij een legioen en 12 legioenen engelen geven als ik hem erom bid, maar ook een haan. En voordat die haan gekraaid zal hebben, Petrus, zul je mij 3 maal verloochend hebben. En we weten hoe dat Petrus na dat moment onder tranen zijn weg is gegaan naar buiten. Die zachtmoedige, want het was niet uiteindelijk die haan, maar het was die zachtmoedige blik van de Heere Jezus. Die Petrus in 1000 stukken brak. Maar gemeente, vergeet dan dit nooit. Vergeet het niet dat er blijdschap is in de hemel bij God over het rammelen van de scherven van een verbroken hart. Bij Petrus is geen plaats meer waard. De enige plaats die hij nog kan innemen is een genadeplaats. Wat er in die eerste ontmoetingen tussen Petrus en de Heer Jezus Christus besproken is, dat weten wij niet, dat hoeven wij ook niet te weten. Laten we zeggen dat het een oorbiecht was tussen de Heer en tussen Petrus. Maar nu in het openbaar komt de Heer er nog een keer op terug, weet u waarom? Omdat Petrus hem in het openbaar heeft verloochend. En omdat Petrus in het openbaar zijn ambt van zich heeft afgeschud. Ik heb niets met deze mens en ik heb niets met deze kring van discipelen te maken. Want u weet het, dat was gezegd daar in die hof. Maar jij was toch ook een van die discipelen van hem. Kom je erbij, zegt Petrus. En een ander komt en zegt, ja, maar jij was toch, ik heb jou gezien met hem in de hof. Wel nee, je vergis je, dat was een ander. Ja, maar je spraak maakt je openbaar. Tussen haakjes. Dat is ook een punt om over na te denken. Onze spraak maakt ons altijd openbaar. Want ze horen het. Die wereld hoort het. Of het nou echt is of niet echt is. En bij wie je hoort. Uw spraak maakt u openbaar. Petrus. Ja, die schuld die in het openbaar gemaakt is, die moet u ook in het openbaar worden beleden. En dat ambt dat Petrus in het openbaar de grabbel heeft gegooid, daar komt de Heer ook op terug. Dat Jezus Petrus hier in de kring van zijn broeder stevig aan de tand voelt, dat heeft niet te maken, gemeente, met wraakgedachten. Want dat is bij ons maar al te vaak zo. Ik zal het hem wel betaald zetten en ik moet dat toch even recht zetten. En zo gaat dat maar al te vaak bij ons. En wij kunnen de schuld die iemand tegenover ons ooit heeft gemaakt zo geweldig aanpakken om die ander te manipuleren. Ja, maar toen en toen. Maar zo is het bij de Heere Jezus niet. En als we vernieuwd zijn en vernieuwd worden, steeds meer ook worden naar zijn evenbeeld, dan laat je deze dingen ver achter je. Waarom komt de Heere erop terug? Om Petrus te herstellen in de kring van zijn discipelen. En Petrus, die misschien bij zichzelf wel gedacht heeft, ja ongetwijfeld gedacht moet hebben, ben en kan ik nog wel een apostel van de Heer Jezus Christus zijn? Iemand die het er zo laag van afgebracht heeft. Maar die deserterende soldaat uit het leger van de Heer Jezus krijgt niet de kogel. Maar hij wordt hersteld in zijn ambt. En hij wordt niet geëxcommuniceerd. Maar hij mag straks schapen en lammeren hoeden en weiden. Bij die Petrus is niet van zijn geloof afgevallen. Dat geloof van Petrus is hij niet kwijtgeraakt. Maar het heeft wel een schipbreuk geleden. En een van de uitingen van het geloof is toch de liefde. Wat heeft de liefde van Petrus erbij laten zitten? Vandaar die vraag van de Heer Jezus Christus. En dan helemaal toegespitst op het hart van Petrus. De liefde voor de meester. Want ja, is Petrus zelf nog wel zo overtuigd van zijn liefde voor de Heere? Vandaar dit, met eerbied gezegd, examen. Ook juist met het oog op Petrus zelf en zijn geloofsleven. Maar dan zou je kunnen zeggen, werk je op deze manier niet een mens op zichzelf terug? Nee, de Heere werpt Petrus niet op Petrus terug. Maar hij werpt Petrus met heel zijn armoede, met heel zijn failliete boeltje, op hemzelf terug, op de levende Christus. En gemeente, die vraag van Jezus moet ook ons raken vanmorgen. Ze gaat ook ons raak aan. Al haast ik me te zeggen dat je zo'n bijzondere confronterende benadering niet voortdurend vindt in de Bijbel. Ik zou bijna willen zeggen, ze is tamelijk uniek. Daar mogen we ook uit leren dat onze vragen wel gepast moeten zijn. En ook daarin geldt, stel mijn oogmerk in de dag. Wat bedoel ik met de vragen? Ook in het pastorale werk. Wat bedoel ik met de vragen die ik bij een ander neerleg? Laten wij luisteren naar de vraag die Jezus stelt aan deze discipel Simon. Zoon van Jona, hebt gij mij lief? Meer dan deze. U weet wel, hè, die Thomas en die Matthäus en die Jacobus en die Johannes en die. Meer dan deze. Geen enkel striemend verwijt. Maar deze zachtmoedige, liefdevolle woorden van Jezus striemen des te meer de ziel van Petrus. En u kent dat misschien ook wel. Ik hoorde dat wel eens in het pastoraat, dat mensen zeiden, mijn vader kon een geducht op losslaan als we iets hadden gedaan. Maar dat had ik nog veel liever dan die ogen van mijn moeder. Want die ogen van mijn moeder, daar kon ik niet tegen. Daar sprak zoveel liefde en zoveel mededogen uit. En dan voelde je dat je dat hart van moeder gekwetst had, pijn gedaan had. De Heere schreeuwt niet. En de Heere gaat niet tekeer tegen deze Simon Petrus. En hij zoekt niet zorgvuldig naar woorden die diep kunnen kwetsen en kunnen raken. Maar het is liefde, ook in dit pastoraat hemelse pedagogiek, waar we ook in de opvoeding, in het huisgezin, van mogen en kunnen leren. Hij zegt Simon. En dan moeten we letten op dat begin, op die aanspraak, die naam, dat is, dat weten ook de jongens en de meisjes, dat is toch de oude naam van Petrus. Waarbij de Heer hem gevonden en geroepen heeft toen hij daar bezig was, bij die zee van Tiberias, in dat visbedrijf van vader Zebedeus, met de netten. En toen gebeurde het, dat Jezus kwam, pad van Petrus Simon kruiste, en zei, volg mij. En het sloeg in als een bom. Dat gebeurt met woorden van God. En het moet toch gebeuren dat die woorden inslaan in ons hart en leven. Daar bidden we ook om. En terstond staat er dan Simon, alles verlatende, is hem gaan volgen. Simon heeft niet gezegd, ja heren, ja, laat daar nou eens een nachtje over mogen slapen. En hij heeft ook niet gezegd, ja maar mijn vader, ziet u, die kan ons niet missen, want die heeft ons nodig in dat visbedrijf. Laten we afspreken dat ik over een paar jaar mij aanmeld bij u om discipel te zijn. Hij volgde hem terstond. Zo gaat dat. Als die woorden van Jezus werkelijk gehoord worden met je hart. Dan volg je niet meer je eigen ik en je eigen mening en je eigen overtuigingen en je... Maar dan volg je hem. Dat is de radicaliteit van het geloof. Simon. Simon, die oude naam. Menskind. Adamskind. Simon. De naam dus die de Heere zelf had doorgestreept. Want daarbij die zee had hij gezegd, je zult niet meer Simon, maar Petrus heten. En ik zal je maken tot een visser van mensen. En nu haalt als het ware deze Simon, die oude naam Simon, weer uit de vuilnisbak tevoorschijn. En toen heeft hij niet alleen daar in die hof, toen heeft hij niet alleen voor Pasen, toen heeft hij niet alleen Jezus verloochend, maar ook Petrus verloochend. En toen was hij weer helemaal die oude Simon. En nu vraagt Jezus hem naar zijn liefde. Vindt u dat niet geweldig, dat ook die ontrouwen en dat diegenen die hem verloochenen en verloochend hebben, en misschien zit je vanmorgen hier wel en zeg je, ja, ik ben ook zo'n Simon. En dat de Heer je nou heel persoonlijk aanziet en zegt, heb je mij lief? Ja, die zee, maar ook dat vuur spreekt, boekdelen. Want het was enkele dagen geleden toch in de hof van die hoge priester dat Petrus daar stond bij dat kolenvuur en zijn handen stond te warmen. Maar de grond onder zijn voeten werd steeds warmer. En ondertussen liet hij Jezus in de kou staan. Deze man die op dat ogenblik daar in die hof, als hij ontmaskerd wordt, het dubbel warm krijgt. En als dan de Heer ook nog eens zegt, Simon, al die herinneringen, Simon, zijn oude naam, waarbij zijn vader en zijn moeder hem hebben benoemd toen hij in het leven kwam. Zijn oude naam. Petrus, zei de Heer, dat zal je nieuwe naam zijn, rotsman. En nu noemt diezelfde Heer Jezus hem weer Simon. Niet omdat hij zich vergist, maar heel bewust. En zo laat de Heer hem voelen wie hij nou in zichzelf is, in Simon. En Petrus zal het gevoeld hebben, ach ja, het is ook zo, ik ben een Simon en ik blijf een Simon. O God, verlos mij toch alsjeblieft van die oude ellendige Simon, van die oude ellendige Adamsnatuur. En dan ook geen protest. Simon die niet zegt, Heer, ja maar ik heet toch Petrus? Nee. Ik ben een Simon, ik blijf een Simon. En dan driemaal diezelfde vraag uit de mond van de Heer Jezus, weliswaar in verschillende bewoordingen. En dan gaat de Heer Jezus die Simon niet doorzagen. En zoals wij dat soms kunnen doen. Maar hoe heb je dat nou kunnen doen? En waarom heb je dat nou gedaan? En zul je dat nou nooit meer doen, Simon? Hij stelt ook geen bijvragen, maar je leest toch wel in de Bijbel en je doet wel je gebed. En niet onbelangrijk, je gaat toch wel graag naar de kerk enzovoort. Niet onbelangrijk, maar je hart moet er wel in zitten. Het moet allemaal opbloeien vanuit de liefde van God, de liefde van de Heer Jezus Christus. Want anders, ja, wat heeft het dan voor waarde? Christus stelt een vraag, een kardinale vraag. De vraag naar het hart, de vraag naar de liefde. En liefde, afijn, dat weet u toch, is de vervulling van het gebod. En leg er dan 1 Korinthe 13 maar naast en dan weet u op welk hoog pijl de Heere de liefde stelt. 3 maal de vraag naar de liefde. 3 maal, dat is dus ook geen willekeur. Nog even denkend aan die hof en die drievoudige verlogen. Ik ken die mens niet met opgestoken vingers. Ik zweer het dat ik hem niet ken. Nou gemeente, ik hoef u niet te zeggen hoezeer dat het lijden van de Heere Jezus ook verzwaard zal hebben. Maar terwijl Petrus staat af te zweren, zweert Jezus trouw en zegt: Vader, ook voor deze logenaar ga ik aan het kruis. En geef ik mijn bloed, geef ik mijn leven voor deze Petrus, die straks, ach het is zo vaak gezegd, als het ware boven de afgronden heeft gehangen, boven de hel heeft gehangen, maar vastgeklonken aan die draad, aan die kabel van die goddelijke liefde, de liefde van de Heer Jezus Christus, want die ik lief heb, die heb ik lief, met een eeuwige liefde, kun je heel diep vallen, maar niet meer uit zijn handen vallen. Simon, kijk me nou eens aan. En heb je me liever dan deze? Je ziet als het ware de hand van de Heere Jezus wijzen en rondom gaan. Want zo heb je het beweerd, nietwaar? Al zouden ze allen aan mij geërgerd worden. Ja, en in zijn antwoord laat Petrus ook ieder vergelijk nu maar snel achterwege. Dat kun je begrijpen. En hij lijkt zelfs moeite te hebben met het vinden op een antwoord. Met het vinden van een antwoord op die vraag van de Heere Jezus. Niet omdat hij Jezus niet lief heeft. Maar die grote woorden. En uw gemeente, in de vertaling die ik hier voor me heb vanmorgen, komt het verschil in woordgebruik niet uit, maar in de Griekse taal des te meer. Want in het Grieks worden 2 verschillende woorden gebruikt. Jezus begint met het maximale woord voor liefde. Je zou zeggen liefde van de bovenste plank. Een zeer geladen woord. Het woordje agape zit daarin. Vurige, diepe, innige, hartstochtelijke liefde. Ja, Petrus. Ja, maar daar kan ik niet bij. Daar kan ik niet bij. Liefde die sterker is dan de dood. Petrus. Die gezegd heeft, dan moest ik ook met u sterven en nu. Wat maakt die vraag Petrus klein en verlegen? Maar wat gaat het nou worden, Simon? Kom, antwoorden, je hoort het toch, Simon? De meester vraagt je iets, Jezus. En ja, wat is het, de vindingrijkheid van zijn geloof, misschien, of hoe je het ook noemen wilt? Dat Petrus daar het woord gebruikt, maar niet dat maximale van de Heere Jezus, een ander woord, een veel minder geladen woord. En het komt er heel schuchter, heel bedrempeld uit. Ja, Heere, u weet dat ik u lief heb. Nee, het is niet zoals sommige exegeten zeggen. Nou ja, Johannes varieert graag met woorden, dus je moet er niet te veel achter zoeken. Jawel. Dit staat er niet zomaar, dat maximale woord van Jezus. Want Petrus heeft het toch gezegd dat hij een maximale liefde heeft tot de Heere. En nu dat veel mindere woord, Heere, u weet. Er is een band tussen u en mij. En misschien heeft hij het wel gezegd met de ogen neerwaarts geslagen. Er is een band tussen u en mij. En u weet het toch, heren, dat ik u niet kan missen. En dat ik, nou ja, in de herziene statenvertaling staat dan dat ik van u houd. En eigenlijk is dat ook een goede weergave van het grondwoord phileo. Houd van u, heren, ik houd van u. En zoals een vrouw wel eens vraagt aan de man, hou je nog van mij? Omdat die man zo druk is met zijn werk en met alle dingen en toestanden. En dan verstraalt dat huwelijks, dat liefdesleven zomaar. En dan vraagt de vrouw wel eens, hou je nog van mij? Nou ja, ik hou wel van je. Ik heb toch vorige week een bos bloemen meegebracht. Nee, maar hou je nog van mij? Ben je nog echt aan mij verbonden? Ja, u weet het, heren, en dan schiet de Heere Jezus opnieuw zijn vraag in het hart van Petrus, weer die maximale vraag. Ik vraag niet, Petrus, of je van me houdt, maar of je nou die liefde hebt die door dik en dun gaat, of je bereid bent je leven voor mij te geven, en weer dat afgezwakte woord uit de mond van Simon Petrus. Ach, wat zal deze man zich in het nauw gedreven hebben gevoeld. Want stel nou eens voor dat Petrus had uitgeroepen daar, ja maar Heer, u weet dat ik u lief heb. Heel zijn leven getuigd tegen hem. Je hebt het laten blijken, hoor Petrus, dat je echt heel erg van me houdt en mij lief hebt. En dan voor de derde maal de vraag van de Heer: Simon, heb je me lief? En dan staat er dat Petrus bedroefd wordt. Niet omdat de Heer zou twijfelen aan zijn oprechtheid in het antwoorden. Hij wordt niet bedroefd omdat de Heer maar volhoudt. He, zoals we dat wel kennen van, ja, gelooft hij me nou niet? Of gelooft zij me nou niet? Maar hij wordt bedroefd vanwege zichzelf. Is dit niet iets van die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt en die alleen maar met God te troosten is? En troost mijn ziel in haar geweten en zeg ik ben u hel alleen. En dan gebruikt de Heer Jezus als hij voor de derde maal vraagt, Simon heb je me lief, dat lagere woord van Simon Petrus. Zo diep daalt hij afgemeten, tot op het niveau van de gekrookte rieten en de rokende vlaswieken. En hij neemt dat woord van Simon Petrus over, liefde in haar armoede en gebrokenheid, maar toch liefde, dat hart dat naar hem uitgaat en van hem niet los kan komen. Je zou kunnen zeggen, liefde, ondanks alles getuigt tegen mij. Ik durf dat grote woord niet te gebruiken, maar u weet het, Heere. En de Heere doet, ja, de Heere, het lijkt wel alsof de Heere een concessie doet aan de liefde. En dat hij steeds minder vraagt. En elke keer iets weer afdoet van die liefdeseis. Kijk maar, heb jij mij werkelijk lief? Meer dan je broeders, de andere discipelen. En de tweede keer, dan laat de Heer dat vergelijkbaar achter de rug. Heb je me werkelijk lief? En dan de derde maal goed, Petrus. Maar die kleine, die zwakke, de ontrouw zo doorbroken liefde. Heb je die dan voor mij? Kijk me nou eens recht in de ogen, Peter, Simon. En moet u zien hoe de heiland luistert. Heel hoog begonnen is hij bij deze man die zo hoog van zichzelf dacht. En op deze wijze rekent hij af met die overmoed van Simon Petrus. Hij kon en hij zou en hij was en hij deed en hij... En het is allemaal gekruisigd. Hoor hoe een boeteling pleit in stof. En als Petrus daar op die goede vrijdag wenend naar buiten is gegaan, reken er maar op dat de engelen hebben gezegd, hoor hoe deze boeteling schrijft. Tranen die bewaard worden in de fles van God. Psalm 56, die geadresseerd zijn aan God. Geen zelfmedelijden, maar eindeloos veel meer, heel anders droefheid naar God. Ja, er was een tijd dat Petrus zijn vingers fier in de lucht gestoken zou hebben. Heren, u weet dat ik u lief heb met heel mijn hart en met heel mijn leven. En ik was en ik kan en ik zal. Maar nu, gij weet. En dan zegt hij, Heren, gij weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. U weet alle dingen. Zou u dat durven zeggen van ook en jullie vrienden? Heren, u weet alle dingen. En u mag ook alle dingen weten. En ik hoop ook dat u maar alle dingen van mij weet. Hij doet een beroep op de alwetendheid van God. Die niet in de eerste plaats bedoeld is om schrik aan te jagen. Ik heb een deel van mijn jeugd doorgebracht in het Roomse zuiden. Ik ben niet Rooms van origine, maar goed, wij waren een van de zeer weinige protestantse gezinnen daar in die buurt. En ja, mijn vriendjes waren allemaal Rooms-katholiek. Dat was nog de tijd van het rijke Roomse leven. Hè, met zo'n Maria-beeld en een Jozef-beeld in de huiskamer. En met het eeuwig brandend lampje en noem maar op. En bij de echte orthodoxe Rooms-katholieken hing er dan boven de deur ook zo'n groot oog. God ziet u, God ziet alles. En die mensen vreesden daarvoor, want ja, God. En je kromp als het ware ineen bij de gedachte dat hij alles weet. Zoals dat ook wel in Calvinistische kringen helaas soms zelfs misbruikt wordt. Gij kent van verre onze gedachten om de mens maar klein te houden en schrik aan te jagen. Marx heeft gezegd, dat is nou precies, hè, de kapitalisten houden de mensen arm en de priesters dan houden de mensen dom. Maar Petrus doet een beroep op die alwetendheid van God. Als de laatste, de hoogste instantie. Indien ons hart ons veroordeelt, schrijft Johannes. Maar God is meerder dan ons hart. Het is dan ook helemaal niet belangrijk wat een ander van mij zegt of wat een ander van mij denkt. De ene hijs je op het voetstuk en de ander die trap je naar beneden. En Petrus beroept zich op de allerhoogste instantie en het kan leiden. Heren, hier hebt u mijn hart en kijkt u maar in dat hart van mij. Zoals ook David is er bij mij een schadelijke weg, een verkeerde weg. Heren, wijst u dat alstublieft aan. Dat weet u toch ook wel. En leidt mij op de rechte weg, op uw weg. Die hoogste instantie. Die hoogste instantie in gemeente, hoezeer hij er ook bij heeft laten zitten, die Simon, in de onderlagen en in de ondergronden van zijn bestaan ligt de zaak vast. En tot driemaal toe die belijdenis, Heer, u weet het, u weet het. En niet alleen Jezus weet, ook Petrus weet waar zijn hart naar uitgaat. En dat kan niemand hem afnemen. Dat kan hij zichzelf zelfs niet afnemen. Ik heb u lief. Nou, gemeente, we zijn niet geroepen om een apostel te zijn op dezelfde wijze als Petrus dat mocht zijn. Om een bijzonder ambt in de kring van de discipelen en apostelen te bekleden. Maar we zijn wel geroepen, dacht ik, hoofd voor hoofd en hart voor hart, om de Heere lief te hebben met heel ons hart. U al mijn liefde waardig, schatte wel gij mijn rechterhand, wat u hebt misschien ook wel eens gezongen. Als de liefde van God zo in je hart binnengolfde en als je daar in die oceaan van de liefde van God zwom. U al mijn liefde waardig schatten. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar de weg gaat verder en je valt jezelf telkens weer tegen. Wij komen niet als liefhebbers van God ter wereld. Ik bracht een ander deel van mijn jeugd door hier in Overijssel. Niet ver van Stadhorst en in de regionale krant die wij thuis dan lazen, dat was toen nog een christelijke krant, las ik op een dag een ingezonden brief van iemand uit Stadhorst, die ergens op reageerde en het mensbeeld, wat veel te positief gesteld was in het artikel waaraan hij refereerde, wat meer bijbels punten. En hij haalde Romeinen 3 aan. En ik moet zeggen, toen gingen mijn ogen open als nooit eerder. Wat is nou de mens? Dat hele beeld van die gevallen mens, Romeinen 3. Met al zijn liefdeloosheid en met al zijn ikgerichtheid en al zijn zelfliefde. Die egoïstische, egocentrische liefde. Maar waar dat ik voor ons nou sneuvelt en al die grote gedachten van ons eraan gaan, dan krijg je hem nodig, Jezus Christus, die een zaligmaker is van zondaren en die in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Ik ben het nooit vergeten, die ingezonden brief die mij toen bracht bij Romeinen 3 en die mij deed zien. Dat ben ik nou. En die mij deed nodig krijgen, die ander, de Heere Jezus Christus. Ja, en als Hij nou in ons leven komt en ons leven gaat beheersen, dan gaan we de liefde van God kennen, die ook een liefde tot God uitwerkt en een liefde tot de naaste uitwerkt. En weet u wat dan het gevolg is? Die Petrus had dat onderwijs zo nodig, die leerschool kon hij niet missen. Voor Pasen. Petrus had echt niet kunnen omgaan met lammeren. Hij zou ze een schop hebben gegeven. Die lammeren die, en die schapen die afdwalen. En. Want een schaap was helemaal niet zo'n verheven beeld hoor in de Bijbel. Wij denken van, oh ja, een schaapje van de goede herder en een lammetje van de goede herder. Nou, mijn schoonvader had een boerderij en ik heb dat wel gezien met die schapen. Domme beesten. Dat is het beeld ook voor ons. En we hebben het gezongen vanmorgen, gelijk een schaap. Heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Voor Pasen had Petrus echt niet met die dwalende schapen en die eigenwijze schapen en lammeren kunnen omgaan. Met de jongeren en met de randkerkelijke en met de pubers en met de buitenkerkelijke en met de mensen in de goot. En noemt u ze maar verder op, maar nu wel. Petrus weet wat zijn eigen hart tevoorschijn brengt. En dat grote woorden zomaar kunnen sneuvelen. Wel nu gemeente, vanmorgen komt de vraag dus ook op u en jou en mij af. Heb je mij lief? Die Jezus, die met onze doornen is gekroond geweest. En die met onze zonde beladen werd. En die mijn vloek op zich nam. En die mijn verlorenheid ingingen, mijn dood stierf. Heb je mij lief? Nou, kan toch niemand zeggen vanmorgen, nou die hadden ze ook wel in hartstikke kunnen laten, want een ingewikkelde preek, heb er niks van begrepen. Zo eenvoudig. Heb je mij lief? Heb je mij lief? Weet u wie ook zo graag met deze vraag bezig is? De duivel misschien ook vanmorgen dan. Hij zegt, nou, jij hem lief. En jij die wel eens zo uit volle borst gezongen hebt. U al mijn liefde waardig schatten. En dan komt de duivel en die zegt. En die weet dat ook allemaal precies. Hè? Die zegt, nou, jij wil je dominee zijn en preken. En dan moet je je eigen leven eens zien. En weet u wat Luther zei? Duivel, je bent te laat. Je bent te laat, maar ja, te laat. Je bent in ieder geval op het verkeerde adres. Want je moet niet bij mij zijn, maar je moet bij mijn meester zijn die voor mij betaald heeft. Bij hem moet je zijn, want ik lig voor zijn rekening. Gij weet alle dingen. Petrus heeft geleerd, en wat kan zo'n leerschool profijtelijk zijn? Petrus heeft geleerd dat hij voor zichzelf niet meer in kan staan. En zo heeft hij de Heere Jezus nodig, van stad tot stad en van ogenblik tot ogenblik en telkens maar weer. Heb je mij lief? Dat is niet een vraag naar de buitenkant, want de buitenkant kan zo geweldig veel lijken, maar de Heere begint bij de binnenkant. En hij begint bij het hart. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter geeft mij af. Al gedaan, jonge mensen. Jonge vrienden, Hij staat aan de deur, hij klopt, geef mij je hart. Het hart is toch de kern van ons bestaan, de uitgang van ons leven. Hij vraagt naar de binnenkant, naar het hart. Geef mij je hart. Bent u er nou ook zo een die van Jezus niet meer los kan komen? Omdat u in zijn ogen hebt gelezen hoe groot zijn liefde is. Voor een zondaar, een albederver als u bent, die zijn beeld in Romeinen 3 helemaal getekend vindt. En die zegt, ja Heer, dat ben ik, dat ben ik. Maar dat hij nou komt. En de handen van de Heilige Geest, die reiken tot in de allerdiepste plaatsen. Hij kan erbij. En hij raadt op, ook na ontvangen genade, een Petrus, een Simon. Die er zo laag bij afgebracht hebben. Ja, wij zouden zeggen, deze man kan natuurlijk onmogelijk meer ouderling of dominee of diaken zijn. Of zelfs geen organisme zijn in onze kringen. Nee, dat gaat niet. Om maar te zwijgen verder van die David. Want nou, dat is helemaal een exemplaar, die David. Maar de Heere herstelt deze man opnieuw in zijn ambt en keurt hem dat ambt waardig. Na dat examen, we zouden zeggen, nou Peter is terecht niet zo geweldig vanaf gebracht, want hij staat daar een beetje te stamelen en te stotteren en tenslotte zegt hij, kijk dan maar in mijn hart. Kijk maar in mijn hart. Durft u het na te zeggen vanmorgen, Heere? Ach, ik ben geen man van grote woorden en ik kan niet zo heel veel vertellen uit mijn leven. Het gaat ook niet om mijn leven. He, sommige mensen kunnen heel veel vertellen uit hun leven. Maar ik hoor liever dat men vertelt van zijn leven en van zijn sterven. Van zijn dood en zijn opstanding. Van hem, de Heere Jezus Christus. De liefste op in wiens lippen genade is uitgestort. Hij vraagt naar het hart. Bent u ook een mens die van hem niet meer los kan komen? Hebt ge mij lief? En daar moet het antwoord op komen. U kunt niet zeggen vanmorgen, nou ja, daar moet ik toch even een nachtje over slapen. En je kunt niet zeggen vanmorgen, ja, heb je mij lief? Tot 3 maal toe. En hij daalt wel heel laag af. Tot op dat niveau van ons. Heb je mij lief? Heere, u weet alle dingen. Kijk maar in mijn hart. En u weet dat ik u lief heb. Amen. Psalm 66, het 4e vers. Loof, loof de Heere der legermachten, scharen. O volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de stelste baan. 4e vers van de 66e psalm. met u samen danken en bidden. Dank u wel, lieve Heere, voor wat u ons allemaal gaf deze morgen. En leg uw woord in onze harten. En waar het uiteindelijk uw eigen werk is, als de liefde in onze harten voor u brandt, wilt u het maar werken en wilt u het maar versterken. En wilt u ons maar, Heer, door die overweldigende macht van uw liefde aan u binden en verbinden. Gaat u zo met ons, met die vraag die u gesteld hebt, waarop u het antwoord wacht, en geef ons een gezegende voortgang van deze dag, met ook verlangen om vanavond opnieuw uit uw woord te horen, onderwijs te ontvangen. Heren, zo bidden we en met en voor elkaar, ook als onze broeder vanavond, broeder Abbing, vanavond nog een dienst mag vervullen elders in het land. Geef ook hem al wat daartoe nodig is. Gedenkt u, Heren, ook daarin opleiding van de dienaren van het woord. Gedenkt u de proponenten. Gedenkt u ook hen die hun studie mochten afronden aan de universiteit en wachtend zijn op een beroep. Of misschien nog wel met de vraag tobben, mag en kan ik mij beroepbaar stellen? Wat hebben wij in alles nodig? Uw licht, om de vrede van u te smaken en te proeven. Leid ons zo, Heer, neem ons als een kind bij de hand. En zegen ook alle arbeid die vandaag gedaan mag worden in zondagsschoolverband of samenkomen van jongeren of ouderen rondom uw woord. En geef dat ook eenmaal daar straks de preek die met de koffie zal worden weggespoeld. En dat de vogelen uit de afgrond het goede zaad niet wegpikken. En als we alleen thuis komen, kan ook, wil u dan de verrassing ons bereiden dat u daar bent. En dat het goed is, eenzaam en toch niet alleen, met God gemeenzaam. Heren, schenkt u het uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 145, daarvan het zesde en het zevende vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. En wat er volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 145.
Thank you.
zingen dus na de zegenbede, al dan niet staande, de 151ste psalm, zoals iemand mij dat vorige week noemde, de nationale psalm, het eerste en het zesde vers van ons oude volkslied, Wilhelmus. Gaat dan heen in vrede, ontvangt en draagt met u de zegen des Heren, die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.